De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze 13e nachtgast van het afgelopen seizoen was Lotta Blokker. Op 19-jarige leeftijd vertrok ze naar Florence om daar een klassieke opleiding tot beeldhouwer te volgen. Eind vorig jaar was in Zwolle haar eerste overzichtstentoonstelling van grote bronzen mensfiguren te zien, met daarin onder meer de beeldengroep Het Uur van de Wolf. Die verbeeldt mensen op hun kwetsbaarste moment, 's nachts als ze wakker liggen en op zichzelf zijn aangewezen. Een intieme confrontatie met onszelf, noemt de beeldhouwer het. Op 26 november was Lotta Blokker te gast bij Sarah Marijnissen.
Ja, welkom Lotta.
Dank je.
Ben jij nog wel eens terug geweest naar Zwolle, naar de fundatie waar op de bovenste twee verdiepingen jouw tentoonstelling is?
Ja, ik ben een aantal keer teruggegaan, maar niet zo vaak. Twee keer pas eigenlijk. De eerste week, toen de beelden daar lagen en stonden, voelde ik me een beetje vreemd. Want ik had het gevoel alsof ik bekeken werd. Ook al was ik alleen. Ik was gewoon thuis of in mijn atelier. Dus ik merkte dat ik zelf even moest wennen aan die situatie. Dat dit intieme project, waar ik het toch lang aan heb gewerkt, ineens niet meer van mij was, maar van anderen.
En door wie voelde je je bekeken?
Ja, ik denk doordat ik me ergens ervan bewust was dat mensen die beelden op dat moment aan het bekijken waren. Dat is een heel raar gevoel. Maar het is een heel fijne gedachte dat ik dit project heb afgerond. Maar ik weet dat het dichtbij is, dus ik kan altijd even naartoe gaan.
Ja.
Dus ik hoef het niet helemaal los te laten, weet je. Het is er.
Ja. Wat is voor jou het intieme?
Nou, het gaat nog iets verder. Ik denk dat dit het intiemste is wat ik zou kunnen bedenken. Omdat het zijn mensen tijdens de nacht. Mensen die niet kunnen slapen en ze liggen om verschillende redenen wakker. Overdag heb je heel veel afleiding. Er is reuring, het is licht, dus je ziet van alles. Maar de ware gevoelens komen vaak toch 's nachts boven. Het zijn ook momenten dat je totaal niet verwacht dat mensen naar je kijken.
Ja.
En dat is dus wel wat in deze tentoonstelling gebeurt. Je mag echt kijken in de slaapkamers, eigenlijk van die slapelozen die heel intieme emoties voelen op dat moment.
Ja. De nacht, ja, de tentoonstelling zelf, die heet ook Het Uur van de Wolf.
Mm-hmm.
En Het Uur van de Wolf, dat is het deel van de nacht waarin de nacht overgaat in de dag. Dus wanneer het tot het ochtendgloren, zal ik maar zeggen.
Ja.
Het is ook een heel bijzondere tijd, want er worden de meeste kinderen geboren, er sterven de meeste mensen. Creativiteit en fantasie krijgt de ruimte in die periode. Maar ook nachtmerries en angsten en wanhoop, maar ook verwondering. Het is een heel intense periode, hè, van de nacht.
Ja. Ja.
En daar ben jij mee aan het werk gegaan.
Ja. Kijk, het is niet per se het uitgangspunt geweest, dat uur van de nacht.
Mm-hmm.
Maar het was namelijk pas later dat ik die titel bedacht had. En toen dacht ik, wauw, het is ook wel echt heel bijzonder dat het is een transitie. Het is geen dag, het is geen nacht. Wat is dat nou eigenlijk?
Zullen we er eens eentje bij pakken? Wij hebben hier een schitterende catalogus van de tentoonstelling voor ons liggen. En wanneer u de beelden zou willen zien waar wij het nu over hebben, ga dan naar bosrtv.nl bij de nachtgast. Dan vindt u de beelden. Deze bijvoorbeeld, zou jij die willen beschrijven? Hij heet Secret.
Ja. Nou, ik zie een man. En je zit op een sokkeltje, maar het is eigenlijk je kan een bed zien of een stoel of een kruk. En op zijn schoot zit een vrouw een voluptueuze dame. En ze houden elkaar stevig vast. Het is echt een innige omhelzing, bijna een verstrengeling. Wat ik zelf spannend vind aan dit beeld, want eerlijk is eerlijk. Ik heb eigenlijk, voor mij is een beeld ook een soort mysterie. Dus ik heb dit beeld niet gemaakt met de gedachte van ik wil een man die is verdrietig en zijn vrouw troost hem. Nee, ik ga er eigenlijk heel open in en ik laat het een beetje gebeuren. Dus ik zie zelf ook van alles steeds weer in dat beeld als ik het zie. Maar wat ik er zelf heel spannend aan vind, is dat je niet goed ziet wie troost. En er is een soort...
Ja, man die vlijt zijn hoofd tegen de borst van die vrouw, hè?
Ja, hij zoekt echt geborgenheid bij haar. En hij vindt het ook. Maar toch zie je dat hij zijn eigen verdriet heeft. En ze zijn zo met elkaar verbonden, maar ook helemaal niet. Je kan toch voelen dat ze op een eigen manier iets aan het verwerken zijn. En dat ze anders met het verdriet omgaan of met angst. Of... Ja, dat vind ik er zelf bijzonder aan.
Is dat een herkenbaar gevoel voor jou?
Ja, dat is herkenbaar. Je bent toch uiteindelijk een individu. En je kijkt anders naar de wereld dan een ander individu. En dat is dus ook weer wel een reden dat ik dit project gemaakt heb. Ik kan mezelf heel eenzaam voelen als ik 's nachts niet kan slapen. Dan ligt mijn grote liefde naast me in hetzelfde bed. Heel dichtbij, maar is heel ver weg. En ja, dan voel ik die eenzaamheid toch wel weer. Van ja.
Ja, en dat is ook wat ik in de tentoonstelling ook heel erg ervoer. Aan de ene kant word je naar de beelden getrokken. Geven ze ook veel herkenbaarheid aan de emotie en de uitstraling. En geeft het dus ook verbinding. En aan de andere kant werpt het jezelf volledig terug op jezelf. Die dat heen en weer geslingerd worden, zal ik maar zeggen.
Mooi. Ja. Vind ik mooi om te horen. Ja, kijk, het is absoluut een reden ook dat ik dit project heb gemaakt. Je bent namelijk toch niet alleen daarin. Dus dat is dus net zoals van je gaat alleen dood. Maar we gaan allemaal alleen dood. Dus daarom zijn we ook niet helemaal alleen. We delen dat met elkaar. En als ik niet kan slapen 's nachts en ik zie ergens een lampje branden in dezelfde straat, dan vind ik dat een troostende gedachte dat ik niet alleen ben. Ik ben niet die enige die daar wakker ligt. Er is er nog eentje. En dit project geeft ons eigenlijk dat inkijkje. En ik hoop dan dat misschien als een keer iemand die de tentoonstelling gezien heeft, die wakker ligt, denkt, oh ja, maar The Hour of the Wolf. We zijn niet alleen. Er zijn meer.
En dit beeld heet Secret.
Ja.
En dat vind ik ook zo bijzonder. Ik zal zeggen wat mijn ervaring daarbij was. Jij geeft ons op een hele openhartige manier de ruimte om de verbondenheid en het alleen zijn tegelijkertijd van deze twee mensen te voelen. Maar niet het verhaal erachter. niet waarover het gaat. Dus het is alleen maar de raakbaarheid en de kwetsbaarheid.
Ja.
Die wij mogen voelen, zal ik maar zeggen. En waar het over gaat en hoe je het ziet, dat is aan ons beschouwers van jouw werk.
Ja, en dat is ook de enige manier, omdat ik het zelf ook niet weet. Ik onderzoek iets als ik iets maak, maar ik laat het eigenlijk gebeuren. De beelden die niet goed zijn en die ik eigenlijk ook dan niet afmaak, heb ik 2 keer gehad. En ik heb beide keren dezelfde fout gemaakt. Is dat ik had een idee en dat wilde ik maken. Maar daarin beperk ik mezelf ontzettend. Als ik het intuïtief doe, heel gevoelsmatig, bijna meditatief. Want vaak als ik in een roes kom en de tijd bestaat niet en ik heb niet eens meer door dat ik aan beeldhouden ben, dat is gewoon, dan wordt het een soort dans bijna. Dan kan er zo na 20 minuten ineens iets in dat beeld geslopen zijn. Wat het ineens doet leven. Dus als je het met je hoofd gaat doen, dan wordt het eigenlijk een soort ego-beeld.
Ja,
ik wil dit beeld maken. En dat is heel beklemmend en het werkt ook helemaal niet lekker.
Ja.
Het is voor mij ook, daarom is een titel heel moeilijk. Want ik wil wel heel graag mijn beelden altijd een titel geven. Ik heb vaak genoeg gedacht, jeetje, ik kom niet op een titel. Dus hoe kan ik dit beeld in een woord vatten? Dan maar zonder titel. Maar dat klopt niet. Het moet een titel. Ik weet het, tenminste dit project misschien, dat in de toekomst wel gewoon, dat ik de beelden geen titel geef. Maar, ik heb heel veel titels gehad bij dit beeld.
Oh ja?
Een ander titel, wat het bijna is geworden. Maar dat gaf dus toch te veel weg. En het klopte ook weer niet. Dat was safe. Veilig.
Ja, dat is het ook niet helemaal.
Is het niet. Maar ja, ik heb mijn vader ook gebeld. Mijn vader is schrijver.
Ja.
En dan hoeft hij niet eens het beeld gezien te hebben. Want hij had het beeld toen nog niet gezien. Maar ik beschrijf het beeld. En het gevoel wat ik erbij heb. En dat is ook een soort warrige beschrijving. Omdat ik het dus niet precies weet. En dan helpt hij mij vaak. Dan heeft hij, en mijn moeder heeft me ook bij in sommige titels goed geholpen. Pas de Deu is haar titel.
Ja.
Dat is echt een geweldige titel. Het is een ander beeld.
We gaan het er even bij pakken. Trouwens, dit beeld, dit Secret, waar we tot nu toe over gehad hebben, is mede ook geïnspireerd door Kate Kollewitz, hè?
Ook niet bewust. Wat ik heel leuk vind aan de catalogus is dat de schrijfster van het boek, dat is de conservator van Museum de Fundatie,
ja.
Karin van der Lieverlo. En zij heeft in mijn werk allerlei connecties en linkjes gelegd. En die kloppen helemaal. En het zijn allemaal beeldhouwers en schilders die ik enorm bewonder. En waar ik graag naar kijk. Maar ik heb echt niet bewust die beelden daar gemaakt. Dus dat is echt grappig. Maar het klopt wel. Ja, dat zal onbewust ergens in me zitten. Ja. En dat komt er dan uit. Dus ik zou eigenlijk gewoon ja moeten zeggen. Ja, dat is.
En wat is het in Kate Kollewitz waarvan je zegt, ja, dat klopt als je mij met haar verbindt?
Oh, dat zou ik niet durven zeggen. Maar wat ik heel erg in haar werk bewonder, wat ik, als ik ook maar een klein beetje daar in die richting kan komen, dan vind ik het al enorm geslaagd, is dat zij met zo weinig zoveel emotie kan vangen. Ja, dat kan zij als geen ander. Dat vind ik echt. Het is, ja, zij is daarin gewoon briljant.
En heel persoonlijk en intiem ook, hè?
Ja, maar zij, ik denk dat als het, natuurlijk, ik bedoel, zij heeft zelf echt enorme rouw gevoeld. En ze heeft haar zoon is omgekomen in de Eerste Wereldoorlog. Maar ik denk dat zij het toch op zo'n manier weet weer te geven, dat een ander daar ook heel veel mee kan. Als het te veel haar rouw zou zijn, ik denk dat het dan niet,
ja.
dan is dat van haar.
Ja.
Dus zij heeft het open weten te breken. Waardoor het ook waarschijnlijk heel helend voor haar is geweest. Maar
zijn de beelden die jij maakt voor jou ook helend?
Ja. Ja, ik merk het nu al. Een vriendin, een hele goede vriendin van mij, die zei het een paar dagen geleden. Ik kan me draaien in mijn leven even niet meer vinden. Ik ben mijn wortels kwijt. Ik weet niet, ik voel me niet op mijn best. En toen zei ze, ik ken me al zo lang. Volgens mij moet jij weer gaan beeldhouden, Lot. En daar is helemaal gelijk in. Als ik weer met een project bezig ben, dan gaat het gewoon goed met me. Maar als ik te lang niet meer echt in mijn atelier. Het is ook natuurlijk heel meditatief. Het is die concentratie, die kan ik nergens anders in vinden. Dus ik word rusteloos en een beetje depressief. Niet depressief, maar een beetje down. Beeldhouden aan zich is heel helend voor me.
Ja.
Ja.
Ja, ik zit te denken, wat is het dan? Wat gebeurt er als je het atelier ingaat? Wat maakt dat je zo verbonden wordt met jezelf? Iets in jezelf?
Ja, ik denk dat het gevoel dat ik iets doe wat ertoe doet, is heel fijn. Het is eigenlijk heel moeilijk om dat te verklaren. Omdat als ik dat zo zeg, wat ik net zei, dan wordt het al iets heel bewusts. Of iets heel. Dan is het ook weer, heeft het ook weer met ego te maken. Omdat je denkt, oh, ik doe iets belangrijks. Ik doe iets bijzonders. Maar dat is het niet. Het is juist heel puur. En
is het dat het beeldhouden voor jou een manier is om heel direct en puur, zoals jij noemt, verbinding te maken met je eigen kwetsbaarheid? Raakbaarheid, emoties.
Ja.
En die vorm kunt geven.
Dat zal ongetwijfeld ook echt zijn. Want kijk, bijvoorbeeld een ander, weet je, een beeld dat ik heb gemaakt van die oude dame die nu in het verzorgingshuis ligt, dat heeft mij zo geholpen, omdat ik een extreme angst, is het niet eens, maar een soort woede heb over de dood. De dood. Ik vind het zo heftig en eng en bizar dat dit maar zo kort is. En dat we toch allemaal doodgaan. Er is geen uitzondering. En dat is iets wat mij dagelijks bezig kon houden. Dat als ik, zoals bij mijn kindje, weet je, dan wordt mijn kindje geboren. Maar ook bij haar weet ik, ja, ik geef haar nu het leven, maar ik geef haar ook de dood. Want ze, dat, weet je, het is. Dus dat is wel een. Misschien een defect in mij. En ook een grote reden dat ik beeldhouwer ben, denk ik. Brons is onvergankelijk.
Ja.
Dat blijft. Dus het is een anti-reactie op de dood. Eigenlijk.
Ik zal hem.
Heel, heel eng. Dit mag helemaal niet. Wat ik nu doe, mag helemaal niet. Maar. Dat beeld wat ik heb gemaakt van
ja, zullen we eens nou,
ja,
wat,
is goed.
We noemden,
ja,
het straks ook al, de pas de deux.
Maar misschien deze eerst, want dat is eigenlijk waarover ik nu, waar ik het nu over heb. Dat is een. Oké, dit beeld.
Beschrijf het eens even voor de luisteraar.
Ja, ik zie een vrouw. Een oude vrouw, echt oud. Je zou bijna zeggen, ze is bijna 100. Nou, dat is ook zo. En ze ligt op een hele stapel kussens. Er zit. In haar. Je ziet. En ik vind dat je wel een soort berusting ziet. In haar houding. Weet je, het is. Maar tegelijkertijd zie je ook leegte. Volgens mij weet zij op dat moment niet waar ze is. Maar vindt ze dat nou heel erg? Weet ik niet. Ik geloof dat ze daar ook wel een soort rust in vindt. En de kleur van het beeld, wat ook best wel belangrijk is in dit beeld, is dat het wel iets is wat aan het vergaan is. Ik zou bijna kunnen zeggen dat het de kleur is van een lijk. Maar mijn ervaring met deze dame, Koos, een hele bijzondere vrouw en echt een grote vriendin van mij.
Ze leeft nog, hè?
Ze leeft nog, ja. Maar zij heeft mij heel erg geholpen in dat rare gevoel dat ik met de dood heb. En dat
is, ja, want het beeld, zoals jij dit van Koos beschrijft, is veel zachter dan hoe je net over,
ja,
de woede over het vergankelijke spreekt, hè?
Ja, wat goed, wat fijn om te horen. Want ik heb namelijk een beeld willen maken waar die woede in zit. Ik heb het niet afgemaakt. En het was ergens weerzinwekkend. Het model had er heel veel moeite mee ook, met wat ik wilde maken. Ik heb het niet afgemaakt. Het was, dus dit klopte meer bij mij. En Wat ik van haar mooi. Zij is, bij haar is het ook iedere avond als zij gaat slapen, dan denkt zij echt eventjes, nou, kom maar.
Ja.
Kom maar.
Ja.
Ik ben klaar. Dus het is oké dat ze er nog is. Het is oké. Ze geniet nog wel van dingetjes. Het is ook niet altijd even makkelijk natuurlijk. Maar ze is klaar voor de dood. Ze vindt het wel fijn dat het mag komen. En dat ze dingen niet meer kan onthouden. Want ze. Ja, ze is natuurlijk. Ja, ze heeft ook Alzheimer. En, maar dan zegt ze ook, ja, maar ik leef ook al zo lang.
Oh, yeah.
Ik kan toch niet allemaal meer onthouden. En dat vind ik wel mooi. Kijk, dit is de natuurlijke manier. Je zegt, zij sterft omdat ze heel oud is. En zij is wel heel oud, hoor. Zij zei ook van, nou, ik word wel heel oud, hoor. Maar ze had ook wel iets minder gekund. Maar goed, dus dit is gewoon goed. Zo gaat het.
Ja.
En.
Ja, dat is ook zo bijzonder aan jouw werk. Dat jij geboorte, ouderdom, ziekte en dood. Dat je die op een hele universele manier kunt laten zien. En tegelijkertijd heel persoonlijk. Daar krijgt het vorm in. En zij, Koos, is daar een heel mooi voorbeeld van. Maar ook Koos, we bladeren even door. Toen je haar de eerste keer, ja. Hoe kom jij nou Koos tegen?
Ik zag haar in de apotheek. Jaren, zo'n 7 jaar geleden. Ze zat op een stoel. En het was heel warm. En ik zat ook weer in zo'n fase waarin ik nu zit, dat ik aan het zoeken was naar wat nu, wat ga ik nu maken. Ik zat midden in een serie, de Pietà. Dus een serie dat over rouw gaat. En die ik voor het Uur van de Wolf, The Hour of the Wolf, maakte.
Ja, even ter informatie. De Pietà-serie, dat zijn vier prachtige beelden, waarbij in ieder geval in drie daarvan de afwezige geliefde, of dat nou een kindje is, een partner, of de zoon, een prachtige Maria Pietà ook, met een draperie. Maar de zoon ontbreekt. Ga verder.
En ik voelde dat het nog niet was afgerond. Maar mijn omgeving die had het wel een beetje gehad met die Pietà. Die dachten van, nou Lotte, het is wel een zwaar thema. Ik merk het ook een beetje aan je gemoedstoestanden. Het is misschien weer eens tijd voor wat anders. Maar ik voelde, ik was nog niet klaar. Het was nog niet klaar. En toen zat ze daar. En wauw, prachtige oude vrouw. Waanzinnig.
En hoe deed zij jou aan rouw denken, om even dit vast te houden?
Nee, niet eens. Het was voor mij, ik dacht op dat moment alleen, oh, wat ben jij een prachtige vrouw, ik wil jou maken. En toen heb ik haar een paar keer gesproken voordat we begonnen. En toen ze is haar grote liefde kwijtgeraakt of verloren aan de dood. Toen ze pas, denk ik, 7 jaar getrouwd waren. Nou, daar heeft ze nog steeds verdriet van. Maar ze kon er zo mooi over praten.
Toen ik dit beeld zag, pas de deux, het staat vrij in de ruimte. Je kunt er ook helemaal omheen lopen. Je ziet een oudere vrouw. Heeft ze haar ogen dicht? Ik geloof het wel, hè? En haar armen zijn zo naar buiten, zal ik maar zeggen, dat het lijkt alsof ze met een geliefde, met een partner danst. Haar rok is heel zwierend en haar voeten lijken te bewegen. En ze heeft een buikje en haar borsten die hangen. Het is een oudere vrouw, de huid rimpelt. En het is de combinatie van de imperfectie, het niet perfect zijn. En tegelijkertijd is het zo ongelooflijk gracieus.
Dit beeld is eigenlijk echt vanzelf gegaan. Er is nog nooit een beeld zo makkelijk, maar zeg, uit mijn vingers gevloeid als dit beeld.
En hoe kan dat?
Ja, een magische samenwerking. Magie. Zij was echt mijn muze. Ze voelde me heel goed aan. Trouwens, ook bij het andere beeld. Nog steeds was het precies hetzelfde.
Toen ze in het zorghuis was. Ja.
Ongekend. Als ik in mijn roes
kwam.
En
wat is dat, het aanvoelen je?
Ja, dit is denk ik de perfecte maker-muze-relatie. Dan zat ik in mijn roes. Dat is die hele goede concentratie die ik eigenlijk niet altijd kan hebben. De ene dag kan ik het misschien langer dan een andere dag. Soms kan ik het helemaal niet. Zit het er niet, gewoon is het er niet. Soms kan ik dat een paar uur, weet je. Dat wisselt. Maar zij hielp mij sowieso in die concentratie te komen. Omdat zij iets aannam. We praten ook veel over het project met elkaar. En zij voelde daar iets bij. Ik denk dat dat ook intuïtief was. Want dat beschreef ze niet. Maar ze, dus in haar blik, als ik aan haar voeten werkte, ging zij toch een blik vasthouden. Of in een gevoel. Hoewel ik alleen maar met haar voeten bezig was. Dus zij, ja joh, dat was waanzinnig. Het is heerlijk om met haar te werken. En als ik dus in die concentratie kwam, wat heel makkelijk bij haar ging, bewoog ze niet.
Oh, wat lief, ja.
Dan kon ze gewoon een uur helemaal stil zitten, liggen. Want als dan een voet beweegt, dan raak je al eigenlijk een beetje uit die concentratie. Dan word je ineens weer even mens. En bij haar was het ook vaak een uurtje en dan was het ook genoeg. Dus oké, weet je, met sommige modellen werk ik 3 uur. Bij haar was een uur was gewoon prima. Dat had ik zoveel gedaan al, maar dan was zij ook wel leeg.
Maar leeg. Zij was leeg.
Ja, wel leeg. En ik ook. Weet je, dan hadden we zoveel gegeven. Maar dan kregen we soms ook de slappe lachen. En dan was het van, oh, wauw, wat was dat heftig. Even een kopje thee. Even bijkomen, weet je. Dan, weet je. Dus, ja.
En jij werkt altijd met een model, hè?
Ja.
Je ziet de modellen dus een aantal keren, hè? Gedurende een paar maanden bijvoorbeeld.
Ja.
Maar jij, zowel als het model, zijn telkenmalen in een andere gemoedstoestand. Werkt dat door?
Ja, dat is heel, heel mooi. Omdat ik zeg dan wel eens, maar dan moet ik een beetje me oppassen, want het wordt soms verkeerd geïnterpreteerd. Maar dat het beeld gaat op een gegeven moment meer lijken op het model dan het model op zichzelf lijkt. En dat, misschien dat het model er helemaal niet mee eens is en dat hoeft ook niet. Maar wat ik daarmee bedoel is dat als je in de spiegel kijkt, dan is één momentopname. Als iemand een foto van je maakt, is het een momentopname. En dat is ook gewoon wel mooi aan schilderkunst naast fotografie. Dat zijn twee totaal andere dingen. Omdat met beeldhouwkunst of schilderkunst vang je veel meer momenten. Het wisselt. En ik ben daar ook wel erg naar op zoek. Dus zo heb je heel veel verschillende gemoedstoestanden. Vang je eigenlijk in één moment. Waardoor, dat hoor ik ook wel vaker van, nou, aan deze kant lijk ik heel erg veel op mijn moeder. En een beetje ben ik wel een beetje zwaarmoedig. Of en aan die kant, oh, daar zie ik echt mijn jeugdige kant. En daar zie ik echt mijn de lichte kant in mij. En oh, van de voorkant ben ik zo serieus. Weet je, dus dat werkt dan door in zo'n beeld.
Ja.
En dat is denk ik ook wel de toegevoegde waarde aan een beeld.
Ja.
Dat is denk ik de
kracht van een beeld. En zegt dat ook iets over jou?
En ja, nou ja, want het gaat niet alleen om model. Ik ook. Ik heb ook al die gemoedstoestanden natuurlijk. Dus mijn gemoedstoestanden die sluipen dan ook weer in dat beeld. Dus het wordt wel een heel best wel een heftig wezen, dat beeld uiteindelijk.
Ja. Ja, en dan komt het gemoed er ook bij van de toeschouwer, de bezoeker.
Ja. Nou, weet je, echt, ik kan wel zeggen, want het is zo fijn. Het is echt heel fijn dat het maakt echt wat los in mensen. En helemaal om The Hour of the Wolf, de Paul de Deux-serie ook. Ja, dat
ja,
is heel,
ik heb,
heel
ik heb
fijn.
Het ook zien gebeuren. Ik heb een hele tijd langs de reling gestaan om het te bekijken. En dat de bezoekers eigenlijk eenzelfde soort gedrag hebben. Je hebt een bepaalde afstand ten opzichte van een beeld. Dat is vrijwel voor iedereen gelijk. Dat is heel opvallend. Een soort energieveld waar je buiten blijft of op de rand gaat staan. Want je wil dichterbij. En dan zie je dat we er naartoe lopen naar een beeld. Maar dat is ook heel snel te intiem. Oeh. Mm-hmm. En dan deins je weer terug. Mm-hmm. Maar het maakte mij en ook anderen, bij anderen heb ik het gezien, ook heel blij. Het had iets opluchtends. Mm-hmm. En dat is denk ik ook omdat je op zo'n liefdevolle manier kwetsbaarheid en imperfectie mag zien. Jij geeft dat op een hele indringende manier vorm.
Ja, stukje voor stukje pel ik dingen af. Wat je ziet is eigenlijk, het is waarheid. Het is eigenlijk waarheid. En wat we in het dagelijks leven zien, is dat minder. Weet je, je kan makkelijk, als je geen zin hebt om een confrontatie aan te gaan, kan je een kamer uitlopen. Of als je geen zin hebt om een gevoel toe te laten, dan bel je even een vriendin. Of dan ga je eventjes een stuk joggen. Of weet je, koptelefoon op. En ik hou van echtheid. En ik vind dat in mensen ook mooi. Ik vind ook in innerlijk, maar ook in uiterlijk. Ik vind imperfecties vind ik vaak juist heel aantrekkelijk. Als ik nu bijvoorbeeld aan mijn dochtertje denk, dan was ze even een beetje van die gekke tandjes. Weet je, net eventjes een beetje.
Hoe oud is ze?
3. Dan denk ik aan die tandjes en dan schiet ik bijna vol. Dan denk ik, oh schat, weet je. Of als ik aan mijn zoontje denk, weet je, dan denk ik die rode haartjes. Want hij heeft rood haar en die walletjes onder zijn ogen. Weet je, juist dat soort dingetjes. En daarom vind ik het ook heel zonde dat het in deze maatschappij altijd zo allemaal zo glad en perfect moet zijn. Want laten we heel eerlijk zijn, het is gewoon minder sexy. Het is minder ontroerend. Het is minder mooi. Het is gewoon minder mooi, vind ik. Dus mijn modellen die hebben ook juist bijvoorbeeld de vrouw op de cover van de catalogus. Zij is heel androgyn. En ze heeft eigenlijk een best raar gezicht.
Ja.
En, maar daarin zie ik zoveel schoonheid. Omdat zij zo één is met dat een beetje afwijkende uiterlijk. Ja, ik vind haar echt een waanzinnig mooi iemand.
Ja.
En daarom heb ik ook juist. Ze is heel klein. Maar ja, ik vind het ook heel fijn dat zij op de voorkant staat.
Ja, jij bent nou 34. En jij bent ook moeder. Je hebt twee kinderen.
Ja.
Je woont samen met je vriend.
Ja, ja.
Hoe combineer je dat allemaal?
Ja, dat is een eeuwige worsteling.
Ja.
Toen Puntje bij Paaltje kwam en die tentoonstelling die stond gepland. Mijn project was af. Maar ja, alles moet dan gegoten worden en gecontroleerd. En dan is iets net niet goed en dan moet het weer beter. En de kleur, welke kleur, zoeken naar de kleur. En de gieterij die is in België, dus ik was veel in België. Maar ja, dit is zo'n groot project voor mij ook. En persoonlijk, en het is mijn eerste echt grote tentoonstelling. Dus je wil het gewoon natuurlijk zo goed mogelijk afleveren. En catalogus, dus het was heel veel. En ook met mijn twee kleine lieve kindjes. En een schat van een man. En nog vriendinnen. En nog een moeder. En nog een zus. En een vader. En oh, ik had echt al die schoteltjes die in de lucht. Vind ik wel moeilijk. Ook dat schuldgevoel wat je natuurlijk dan hebt.
Ja.
Als moeder. Van dat je dus een paar nachten in België slaapt. En eigenlijk ook vooral met je werk bezig bent. Omdat kan niet anders. En dat je dan de derde dag wakker wordt in een hotel. En dat je echt je kinderen zo mist.
Ja.
Maar je moet dan weer naar de gieterij. Want het andere is ook heel belangrijk. En is heel belangrijk voor mij. Want ik zou geen leuke moeder zijn zonder dit. Dat kan ik je wel vertellen. Maar zonder dit bedoel ik mijn beelden.
Mm-hmm.
Dus ik vind het wel lastig. Ja. En het leidt altijd wel iets onder.
Ja. Want ook nu je met je nieuwe project bezig bent. Want dat is zo, hè? Je bent met een nieuw project
in mijn
bezig.
Hoofd, ja. Aan het zoeken nog. Ik ben nog niet begonnen, maar...
Waar zit het zoeken?
Het zoeken... ik moet zeggen dat ik er gewoon heel blij mee ben. Want ik was best bang voor dat zwarte gat.
Ja, ik vroeg me ook al af. Is dat een postnatale depressie als het dan afgelopen is?
Heb ik wel gehad, na pietà. Maar ik heb de voorbereiding voor die tentoonstelling, dat duurde wel even, maanden. Dus ik heb eigenlijk daardoor volgens mij al wat ruimte kunnen creëren voor iets nieuws. Zonder dat ik er echt geforceerd mee bezig was.
Begrijp ik.
Dus die tentoonstelling, het is ook heel raar, want dan werk je zo lang eraan en dan staat het daar. En dan wil je weer naar iets nieuws. Weet je, het is ook. Dat is dus mijn overlevingsdrift bijna van oké, nou het is klaar. Oh, wat nu? Maar het kwam eigenlijk heel natuurlijk gewoon binnen. Want ik was best wel bang. Ik denk, jeetje, na The Hour of the Wolf is zo'n intiem project. En zo op het gevoel.
Ja. Waar gaan je gedachten nu naar uit?
Ja, dat gaat uit naar, ik noem het eventjes identiteit. Een zoektocht naar identiteit. En ook hoe kijk je naar anderen? Hoe ben je bezig jezelf te vinden? Hoe reageer je soms op een situatie? Weet je, het heeft ook met relaties te maken. Ja, zie je, het is nog. Ik ben nog te veel in een researchfase dat ik het eigenlijk niet zo goed onder woorden kan brengen. Maar ja, het voelt voor mij als een uitdaging, omdat het iets meer buiten mij omgaat. Zo, en dus het is buiten en binnen, samen, in die relatie met elkaar. Maar ik merk wel dat ik het wel heel spannend vind, omdat het een nieuw terrein is.
Ja.
En het komt heus niet allemaal altijd maar op je pad. Er komt van alles op je pad. En zoals Ramses Shaffi al zei, ren nergens achterna, maar grijp alles vast wat op je pad komt. Vind ik trouwens prachtig, want dat is waar, vind ik. Mm-hmm. Dus de kansen die je krijgt, pak ze. Maar wacht ook niet tot ze op je, tot ze naar je toe komen. En wel wakker zijn.
Ja.
Dus die heb ik wel gepakt, die kansen. Gelukkig.
Dat mag je zeggen. Want jij bent oorspronkelijk heel klassiek geschoold, hè?
Ja.
In Florence, op de kunstacademie.
Ja.
En toen was jij 19, toen je daar naartoe ging. Hoe kom je nou aan je 19-jarig meisje op het idee om naar Florence te gaan om beeldhouwer te studeren?
Ja, dat was bijna zo magisch, omdat ik dat moest gewoon. Ik had het werk van Rodin gezien en Camille Claudel in Parijs toen ik 16 was. En het was in een fase dat ik eigenlijk een beetje aan het ontdekken was dat ik niet heel slecht was in tekenen en beeldhouden. En ik vond het zo mooi en bijzonder. Wow.
Toen zat je op de middelbare school?
Toen zat ik nog op de middelbare school. En ik had ook wel een mooi een soort van reden om naar Florence te gaan. Want een goede vriendin van mijn moeder, die had daar gestudeerd. En ik vond haar houtskooltekeningen, die hingen dan aan haar muur. Vond ik altijd heel bijzonder, van die hele klassieke modelstudies. En ik vond Florence ook zo'n bijzondere stad. Hè. Daar wilde ik gewoon ook graag heen. Dus ik dacht, nou, dat zou allemaal, dat komt allemaal wel een beetje samen. Hoewel, laat ik wel eerlijk bij zeggen, dat die beeldhouwacademie was namelijk net pas begonnen. Toen ik kwam, bestond het pas een paar maanden. Dus ik had mazzel dat die school daar toen was. En ik had dus geld voor één trimester. Dat is eigenlijk niks. Dat is hartstikke kort. Het is maar 3 maanden. Maar ik werkte ook gewoon heel hard. Dus ik was wel echt een soort van leergierig meisje. En dat is echt van leraren. Ja. Als zij dat kunnen zien. Want ik vond het wel eigenlijk heel bijzonder dat hij dat toen al zag. Want de eerste studies, dat zijn best wel aparte dingen. Dat is niet dat je meteen al een kop of een lichaam maakt. En dan maak je bijvoorbeeld een paprika na. Of een groot bot. Ga je dan naboetseren of namaken met gips. Dus het is een manier van hoe werk je. Weet je, hoeveel afstand neem je. Beeldhouwen is trouwens ook hoe je heel erg in het leven moet staan, vind ik.
Vertel.
Dit is al mooi. Want ik heb inderdaad ook lessen gegeven op die school. En dan hoor je jezelf die dingen zeggen. En denk je, oh ja. En die fouten die maak ik ook continu in mijn werk. Niet te dicht op het onderwerp. Niet te dicht erop, want dan verlies je het overzicht. Weet je, dan zit je te veel te pielen. Weet je, heb je wel eens dan zit je aan die tenen en dan probeer je die tenen uit te werken. En dan denk je, oh, die zijn goed. En dan neem je afstand en denk je, oh, er klopt helemaal niks van. De proporties kloppen niet. De verhoudingen kloppen niet. Dus neem altijd afstand. Altijd werk eventjes en neem weer afstand. Werk eventjes en neem weer afstand. Neem pauzes tussendoor. Neem je rustmomenten. Zodat je concentratie scherp blijft. Oh, weet je, dat soort dingen. Dat is net als dat die fouten maak ik in mijn werk en in het leven.
Ja, mooi.
Ik maak ze meer in het leven dan in mijn werk. Echt.
Ja, maar er was een moment na een jaar of 6, 7... dat je dacht, nu moet ik hier weg uit deze veilige bedding. Ja. Wat was het wat je aanvloog?
Ik kan niet meer leren hier. Alles herhaalt zichzelf nu. Ik ken dit wel. En dan gaat het je tegenstaan. Het is echt zo van, oh, dan voel ik alsof ik tegen een muur aanloop. En dan word ik onrustig. Dan wil ik uit die muur. En dan wil ik weer helemaal onderaan de ladder. En dan wil ik weer door. Want het is ontwikkeling. Ik wil ontwikkelen.
Ja.
Dus ik ben zelf heel benieuwd wat ik nu ga doen.
Ja, ik wens je daar alle goeds bij.
Dank je.
En veel inspiratie en ruimte.
Dank je wel.
En nogmaals, als u de beelden wilt zien waar wij over gesproken hebben in dit gesprek, ga dan even naar bosrtv.nl, naar de nachtgast. Volgende week ontvangt Marloes Lazal tekstschrijver Rob Crispijn. Hij is vooral bekend geworden met zijn teksten voor Herman van Veen, zoals Suzanne, Kletsnatte Clowns en Rozengeur. Maar zijn werk wordt ook nog steeds door veel andere artiesten uitgevoerd. Rob Crispijn beoefent al jaren het Tibetaans boeddhisme binnen de Rigpa-school van Sogyal Rinpoche. En hoe die boeddhistische beoefening hem inspireert in zijn werk, dat hoort u volgende week. En voor nu, wat u ook gaat doen, een heel goede nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won.